Goedemorgen allemaal. Fijn om in uw midden te zijn. Het was een heel oud lied wat we zongen. Van 1773. Maar het tweede couplet volgt zometeen. Het is een psalm zoals u misschien gemerkt hebt. En als we de psalmen niet meer zingen, gaan we Israël vergeten, zei iemand. Dus ik vind het heel belangrijk dat we die mooie psalmen van heel vroeger toch nog zo af en toe zingen. En dit was het lievelingspsalm van Arie Pronk. En zo is die ook van mij de lievelingspsalm geworden. Vandaar dat ik die opgegeven had. Zometeen zingen we het tweede couplet. Zullen we een ogenblik stil zijn voor de Heer? Onze hulp en onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Ook aan uw, aan jouw leven. Amen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij. Alle die hem aanroepen. Alle die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Amen. We zingen nu het tweede couplet. We willen de dienst aan de Heer opdragen en samen bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Heer, we danken u voor uw grote liefde en genade, uw goedheid en uw trouw. Heer, we danken u dat we u mogen kennen. Dat u zich aan ons geopenbaard hebt, dat u naar ons toegekomen bent. In onze verlorenheid en hopeloosheid en uitzichtloosheid. En dat u gekomen bent en nieuwe horizonten voor ons hebt geopend door de Heer Jezus. Heer, we danken u dat we vanmorgen ook daarbij mogen stilstaan. Dat we vanmorgen mogen stilstaan bij die grote genade die u over ons leven hebt en wilt uitgieten. We danken u dat we hier in vrijheid mogen samenkomen. Velen hebben dat voorrecht niet in deze wereld. En we bidden u voor hen die vervolgd en verdrukt worden. Heer, zegen ook hen in hun moeite en pijn en verdriet. En wilt u uw gemeente ook daar midden in de verdrukking bouwen als de bruidsgemeente die klaargemaakt wordt voor de hemelse bruidegom. Tooi haar en ook ons met de gaven en de schatten van de Heilige Geest om straks klaar te zijn wanneer u komt in glorie en in majesteit en we u zullen zien. Heer, we danken u dat ook iedere kerkdienst daartoe mag bijdragen, ook vanmorgen. Zegen zo een ieder van ons. We bidden ook samen voor uw volk Israël. Heer, wilt u Israël zegenen in het midden van deze verschrikkelijke wereld waarin zoveel juist in het Midden-Oosten gebeurt, waar moord en doodslag is, waar zoveel bloed vloeit. Heer, we dragen zo Israël aan u op. We danken u dat het een levend getuigenis is als een rustpunt te midden van zoveel commotie en zoveel onrecht en geweld. En dat Israël daarin woont, rustig, maar niet zonder gevaar. We bidden u voor die 3 tieners die ontvoerd zijn enkele dagen geleden en nu waarschijnlijk in handen van Palestijnen zijn. Heer, hun leven wordt bedreigd, u weet het, maar we bidden u, hou uw hand over hen. Hou zo uw hand over heel Israël en leid haar naar de grote dag van de herkenning en de erkenning van de Heer Jezus Christus, de koning van Israël, de koning der Joden, die straks komt in glorie en in majesteit. Heer, we danken u dat we mogen weten dat Israël nog een grote toekomst heeft. En als gemeente van Christus mogen we tot Israël roepen, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Heer, we danken u dat we deze dingen zo bij u mogen brengen. We bidden u voor de zieken onder ons, voor degene die moeite hebben en niet meer naar de samenkomst, naar de dienst kunnen komen. U weet wie het zijn, Heer, we dragen ook hen bijzonder aan u op. En wil zo heel uw gemeente aan deze plaats ook bouwen door uw woord en door uw geest. Zo bidden we het u in Jezus' wonderbare naam. Amen. We gaan nog een prachtig lied zingen. De bundel van Johannes de Heer. Heer God, u loven wij. Heer, u bereiden wij. Vader, in eeuwigheid zingt gans heelal uw naam. En wat er verder volgt, er is Ambrosiaans lofgezang 945. Nou, weet ik niet of je daarbij moet staan, maar het is wel lekker om te staan als je zingt. Dus als je nou nog moed hebt om te staan, zou ik zeggen, laten we erbij gaan staan. Het is een loflied. Uit de Bijbel lezen uit een psalm die vanmorgen centraal staat, waar de Heer mij bijzonder bij bepaalde, uit enkele versen uit deze psalm. Nou is het een beetje een lange psalm, dus we kunnen hem niet helemaal lezen. En dat kunt u voor uzelf misschien wel doen, misschien kent u hem wel uit uw hoofd. Sommige mensen kunnen hele stukken uit de Bijbel uit hun hoofd opzeggen. Het is een hele bekende psalm, namelijk psalm 107. Psalm 107. En in de NBG-vertaling hebben de Bijbelvertalers daarboven gezet: God redt uit alle nood. En dan lezen we de eerste 3 versen en dan gaan we verder en verderop in de psalm nog een paar versen lezen. Psalm 107. En die begint als volgt. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken. Die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost. En uit de landen heeft verzameld. Van het oosten en van het westen. Van het noorden en van de zee. En dan verderop, in vers 33. En daar zetten we vanmorgen een streepje onder. Hij maakt stromen tot een woestijn. En waterbronnen tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot zoute grond. Wegens de boosheid van wie daarop wonen. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel. En dorstig grond tot waterbronnen. Dat zijn dus twee tegenstellingen. Vruchtbaar land tot een woestijn en een woestijn tot vruchtbaar land. In deze twee versen willen we vanmorgen het woord van de Heere tot ons laten komen. En dan zingen we nu een lied en daarbij houden we de eerste collecte. Het zal vast aan u meegedeeld zijn waarvoor het bestemd is. En volgens mij is deze eerste collecte bestemd voor de gemeente. Dus ik zou zeggen, geef met vrijmoedigheid. Niet te weinig, ook niet te veel, maar wel veel. Als je kunt. Want wat is er beter dan bij te dragen aan het huis van God? En dan willen we zingen lied 653 uit de bundel van Johannes de Heer. En ik hoop dat dat een beetje bekend is. Het refrein is in ieder geval heel bekend en dat is, oh, dat is wonderbaar dat Hij mijn zondetal niet meer gedenken zal. Oh, het is wonderbaar, wonderbaar voor mij. 653. Nou, dat ging toch boven verwachting goed. Gelukkig. Nou, Psalm 107 vandaag. Op deze zondag, die in het officiële kerkelijke jaar heet, zondag Trinitatis, van de drie-eenheid. Trinitatis moet ik zeggen. Ik krijg het gewoon verkeerd om. De zondag van de drie-eenheid. Dat is het eigenlijk. Johann Sebastian Bach maakte daar een prachtige cantate over. Cantate 129. Waarin je ook in de woorden een soort drie-eenheid ziet. Ik heb de eerste zin opgeschreven. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben. Zo begint de cantate. Een lofzang aan onze God, de drie enige God. En eigenlijk wil ik vanmorgen u ook drie woorden meegeven. Dan kun je het makkelijk onthouden. Want we vergeten natuurlijk heel gauw wat we gehoord hebben. Helaas. En naarmate je ouder wordt, wordt het alleen maar erger. Maar als je nou drie woorden kunt onthouden, dan is dat toch wel een hulp. En die drie woorden die bij de prediking vanmorgen horen, dat is vreugde, verdriet en vrede. Dus het zijn drie woorden die met een V beginnen. Vreugde, verdriet en vrede. De vreugde namelijk over de verlossing, het verdriet over de beproeving en de vrede over de aanvaarding. Dat zijn dus drie V's. Weet u ze nog? Ja, valt niet mee, hè? Dus vreugde, verdriet en vrede. Ik zei al, het is de zondag na Pinksteren. Het is de zondag dat de Heilige Geest gekomen is. Althans, daar hebben we vorige week aan gedacht. Dat hij gekomen is ook om te blijven. Niet om weer weg te gaan. De Heilige Geest is nog steeds onder ons en in ons aanwezig. En dat is een grote vreugde. En deze psalm die spreekt over vreugde en dankbaarheid van de verlossing. Het is een prachtige psalm die me altijd doet denken aan een mevrouw die opbelde. En die vertelde dat ze was jaren depressief geweest. Dat was in een live radioprogramma. Jaren depressief geweest. En ze zat voor het raam en keek naar buiten en zei nooit wat. En dan kwamen de kinderen uit school en die kwamen enthousiast wat vertellen en dan zei zij niets terug. Hun 10-jarig zoontje zat op een christelijke school als enige, omdat het een goede school was en dichtbij was. En die kwam op een dag thuis. Ze waren niet kerkelijk. De andere kinderen waren op de openbare school geweest. En die kwam op een dag thuis, vertelde ze in het radioprogramma over de telefoon. En hij sloeg een boekje open, ik wist niet wat voor boekje dat was. En hij las mij voor. En daar moet ik altijd aan denken als ik Psalm 107 lees. Want wat las deze jongen van 10 jaar aan zijn moeder voor? Deze Psalm 107. En dan staat er in vers 10. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten. Gebonden in ellende en ijzer. Omdat zij de woorden van God hadden weerstreefd en de raad van de Allerhoogste hadden versmaad. Daarom had hij hun hart door moeite vernederd. Zij struikelden en er was geen helper. En ze zegt, door de woorden van deze psalm, met name door dit gedeelte, zei die mevrouw, werd ik zo diep in mijn hart getroffen. Wel, om een lang verhaal kort te maken, het hele gezin is door dat jongetje van 10 jaar, daar begon het met het voorlezen van deze psalm. Het hele gezin is tot de Heer Jezus gekomen en zijn christenen geworden. Dat is toch prachtig. En dan moet ik altijd aan denken als ik deze psalm lees. Aan dat moment dat deze mevrouw dit vertelde en er eigenlijk een schok door iedereen die het hoorde ging. Het is de vreugde van de verlossing. Deze psalm die valt eigenlijk in 7 delen uiteen. En er staat ook steeds een wit regeltje in de psalm. Ik weet niet of dit in andere vertalingen ook zo is, maar in de NBG-vertaling staat er zo'n wit regeltje tussen. En dan het eerste tot en met de derde vers is dan de inleiding op de psalm. En dan het stukje van 4 tot en met 9, dat gaat over heel iets anders. Dat gaat namelijk over de vreugde van de verlossing. Dat is ons eerste thema. En dan vers 10 tot en met de volgende witregen, vers 16, gaat over de beproeving, gaat over de depressie, gaat over die gebondenheid in ellende en ijzer, het gaat over de gevangenen. En dan vers 17 tot 23 gaat over de zieken, zij die ziek zijn. En vers 23 tot 32 gaat over de zeelui die op zee varen en in nood kunnen verkeren. En dan dat laatste stukje vanaf vers 33 gaat over het oordeel van God over rebellie en zonde, maar ook over genade voor de anderen. Wel, het is een prachtige psalm. Als u tijd hebt van de week, zou ik zeggen, lees hem een paar keer door. Neem er een bloknootje bij en schrijf de dingen op die u opvallen in deze prachtige psalm. Het is een grote vreugde om dat te doen. En dan willen we vanmorgen ons bepalen bij die drie woorden vanuit vers 33 tot 35. Dat de Heere stromen maakt tot een woestijn en hij maakt de woestijn tot een waterpoel. Maar dat kun je niet los zomaar eruit tillen. Het staat in het hele kader van deze psalm, die een lofzang is van de verlossing door Christus. Een lofzang op de verlossing van onze God, op zijn genade. En in deze context moeten we het ook zien. En dan de vreugde van de verlossing, daar begint de psalm eigenlijk zo'n beetje mee. De vreugde van de verlossing die we in vers 35 dan ook vinden, dat een dorstig land tot een waterbron wordt. Als we in zonde geleefd hebben, en sommigen hebben dat, er zijn ook mensen die zeggen, ik weet niet of ik zonde gedaan heb, die kom ik ook nog wel eens tegen. En toen ik tot geloof kwam, toen ik 23 jaar was, dacht ik ook niet dat ik ooit een zonde gedaan had. Want ik was keurig gereformeerd opgevoed en dan zondig je niet. Alleen, ja, daar moet je later achter komen natuurlijk. Dat is een werk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde. Dat is zijn eerste taak in ons leven die hij doet. En als je dan tot die slotsom komt dat je verlost bent, dan kan het niet anders dan is er vreugde. We hebben net dat mooie lied gezongen. Wonderbaar, het is wonderbaar voor mij. Ik hoop dat u op dat punt ook gekomen bent in uw leven, dat u het wonderbaar vindt dat u verlost bent. Wonderbaar dat de Heer Jezus gekomen is en de losprijs voor uw leven hebt betaald. Wonderbaar dat u hebt ontdekt dat de Heilige Geest die gekomen is op de Pinksterdag ook ons leven is binnengekomen om dat opstandingsleven van de Heer Jezus aan ons te geven. Op de Pinksterdag is dat wonder gebeurd van dat nieuwe leven van de nieuwe mens die God geschapen heeft door Christus op te wekken uit de dood en dat nieuwe leven ook aan ons gegeven heeft. Daarom zegt de Bijbel dat de Heer Jezus onze broeder geworden is. Omdat we mogen delen in datzelfde leven uit God. Dat is iets geweldigs. Heel weinig christenen hebben daar volgens mij toch een helder zicht op. Heel weinig. Heel weinig als het gaat over de Heilige Geest. Wat nou het specifieke werk van de Heilige Geest is. Specifieke werk van de Heilige Geest, die God is dit. Dat Hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt, op de Pinksterdag gekomen is om ook ons dat nieuwe leven mee te delen. Te geven. Dat opstandingsleven. Zodat we de dood niet meer zullen zien. We zijn overgegaan uit de dood in het leven. We hebben eeuwigheidsleven ontvangen. Zij die in de Heer Jezus geloven, die in Christus zijn, zullen de dood niet zien, zelfs al zijn zij gestorven. Dat is toch een geweldig troostwoord, nietwaar? Daar kun je toch bij leven. Ook bij het ouder worden en als de dood dichterbij komt. Kun je toch leven bij de opstanding van de Heer Jezus. En bij de dag van Pinksteren, waarop wij door Gods genade ook dat nieuwe leven hebben gekregen. Als Petrus daarover gaat spreken in zijn brief, Ik weet niet of u een Bijbel hebt meegenomen, maar het is altijd goed om af en toe een tekst op te slaan. In 1 Petrus hoofdstuk 3, dat is echt heel mooi wat daar staat. Dan bezingt hij het wonder van de verlossing. 1 Petrus hoofdstuk 3, hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Dan gaat hij de Heere loven en prijzen. Geloofd zij de God en Vader. Nou, daar zijn wij ook mee begonnen vanmorgen. De Heere te loven en te prijzen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons naar zijn grote barmhartigheid. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heeft doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Dat is de wedergeboorte waar we overgegaan zijn uit de dood. In het leven. De wedergeboorte maakt ons tot een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Dus als u straks thuis komt, als u wedergeboren bent, als u een kind van God geworden bent, door het geloof, kijk dan eens in de spiegel en zeg tegen jezelf, ik ben opnieuw geboren. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben twee keer geboren. Eén keer natuurlijk en de tweede keer bovennatuurlijk. Geboren uit de Heilige Geest. Geboren door de opstanding van Jezus Christus tot een nieuw mens. Wel, dat is de lofzang van Petrus die hier door hem wordt gezongen. En eigenlijk vinden we die prachtige voorbeelden van de vreugde van de verlossing al in het Oude Testament aanwezig. U kent Exodus 15 wel, hè, waar Mozes ging zingen. De lofzang van Mozes op de verlossing uit Egypte, uit de slavernij. Een beeld van de verlossing die wij hebben mogen ontvangen. Wij zijn verlost uit de slavernij van de zonde. Je hoeft niet meer te zondigen. Je hoeft niet meer jaloers te zijn. Je hoeft niet meer egoïstisch te zijn. Je hoeft niet meer afgunstig te zijn. En al die dingen die de Bijbel noemt, die nette zonden die verborgen zijn, weet u wel, achter een vrome glimlach soms. Die zijn ook onder ons, ja, bij jullie dan niet, maar in het algemeen gesproken zal ik maar zeggen. Onder christenen. Die zonde waarvan de Heilige Geest precies weet, dat is het. En soms weet je het zelf ook. Die zonde die hoeft niet meer in je leven te blijven. Die zonde die mag weg, zodat je de volle vreugde gaat ervaren van de verlossing. Wat de Heere wil doen door zijn geest in ons leven, is dat hij ons wil verlossen van die zonde. Hij wil ons eerst overtuigen, maar dan wil hij ons ook verlossen. Wij moeten daar ook mee instemmen. Wij moeten medearbeiders Gods worden in dat opzicht. Om de zonde uit ons leven weg te doen, om die volle vreugde te kennen. Exodus 15 is een hele pagina in uw Bijbel. En daar zie je de lofzang van Mozes over de verlossing. En dan gaat de 90-jarige Mirjam, die pakt haar tamboerijn en die gaat ook nog dansen. En al de vrouwen erachteraan. Wat een feest was er daar in de woestijn toen ze verlost werden. Door de Schelfzee trokken. En Farao in de Schelfzee verdronk en zij in vrijheid werden uitgeleid. Wat een vreugde in de Bijbel. In het Oude Testament vind je zo van die prachtige beelden die voor ons in het Nieuwe Testament gelden. De lofzang van Mozes. Ik vind dat heel bijzonder dat hij in het boek de Openbaring weer terugkomt. In Openbaring 15 zingt Israël opnieuw de lofzang van Mozes. Zingen ze opnieuw. Want ze weten, dat was nog maar een voorspel van de uiteindelijke verlossing van Gods volk, van Israël, die ook gaat komen. En dan zingen ze de lofzang van Mozes en een nieuw lied. Zij zingen ook het lied van het Lam. Dat is zo mooi, dat moeten we er altijd meteen bij betrekken. Want de geschiedenissen van Israël zijn niet alleen historisch waar, maar ze zijn ook een heenwijzing naar de dingen die in de toekomst komen gaan. En die de Heere gaat vervullen. Dus de verlossing moet en mag bezongen worden. De vreugde van de verlossing. Zing je er wel eens over? Zing je er wel eens over in dagen van neerslachtigheid of somberheid of duisternis? Dat kan gebeuren in je leven. En vooral bij het ouder worden merk ik dat toch veel mensen somberder worden. Als je alleen overblijft in het leven, wat dan nog? dan komt de donkerheid soms en de somberheid. Dan zou ik zeggen, pak de zangbundel van Johannes de Heer en zing een nieuw lied. Ga zingen. Dat is heerlijk. Dan gaat je ziel wordt opgeheven tot de Heer. Als je dat nieuwe lied van de verlossing gaat zingen. Als je gaat zingen, het is wonderbaar voor mij. Dat ik verlost ben door het bloed van het lam. Dat is zoiets geweldig. Dat hoort bij kinderen van God. Ook bij het ouder worden. Als de ziekte PH en PD komt, weet u wel. Dat is een nieuwe ziekte, hè? Heb je er al van gehoord hier? PH, PD. Dat is pijntje hier en pijntje daar. Ja, jongeren hebben daar nog geen last van. Maar, en dat kan een somber gezicht geven soms. Dat is een werkelijkheid. In je schouders en in je knieën en in je enkels en overal. Maar ga een lied zingen. Ga een lied zingen van de vreugde. Ga een lied zingen van de verlossing. Ga een lied zingen zoals de vrouw van C.T. Studd deed toen hij wegging naar Afrika in de zending. Ze heeft haar man nooit meer teruggezien. En zij bleef ziek achter in huis. En toen nam ze haar Bijbel. En toen las ze Psalm 34. Ik zal de Heere te allen tijden prijzen. Te allen tijden. Ook nu mijn man is weggegaan. Hij ging haar niet verlaten. Hij was van plan terug te komen. Alleen ze hebben elkaar niet meer gezien op aarde. Hij ging naar Afrika om de boodschap van het evangelie daar te brengen. U weet, C.T. Studd was een hele belangrijke zendeling. Die een soort spel, een balspel heeft ontwikkeld waarin hij het evangelie uitbeeldt. En dat balspel dat heet cricket. En daar heeft hij ook een boek over geschreven. Heel interessant om dat te zien. Deze grote zendeling die zo vindingrijk was dat hij dit heeft gedaan. Toen een Joodse jongen van 16 jaar dit boek las in Londen van C.T. Studd. Want hij was geïnteresseerd in cricket. Dat is nu bij ons niet zo populair, maar in sommige landen wel. Met name in landen als Pakistan. En hij las dit boek, deze Joodse jongen. En aan het einde van het boek stond een gebed. Want toen ineens snapte hij het. Ineens snapte hij het evangelie door dat cricketspel. En er werd een uitnodiging gedaan in dat boek om te bidden. En hij vertelde mij, deze Joodse jongen, die nu al een man is van dik in de, 70 denk ik. Ja, zeker. Hij woont in Jeruzalem. En hij zegt, ik wist niet hoe ik bidden moest. Moest ik nou staan? Moest ik nou liggen? Moest ik knielen? Ik wist het niet, maar ik heb maar een eenvoudig gebed gebeden. En toen kwam de Heer Jezus in zijn leven. En hij zegt, de vreugde die toen in mijn leven doorbrak, was ongekend, onbeschrijfelijk. De vreugde van de verlossing. En deze Joodse jongen van toen, die kennen we nu in Nederland nog als Lance Lambert. Een bekende Joodse bijbelleraar die over de hele wereld trekt om bijbelstudies te geven over de Heer Jezus en de koning van de Joden. De vreugde van de verlossing is zoiets moois. Maar dan komen we bij die Psalm 107, waar het dan helemaal over de vreugde van de verlossing gaat. En dan zien we dat God soms ook andere dingen doet in het leven van een gelovige. Hij laat soms beproevingen toe. En dat is precies wat Petrus zegt in 1 Petrus 3, dat we ons daar niet over moeten verbazen. Want in 1 Petrus 3 staat in vers 6, verheugt u daarin, in die verlossing, ook al wordt u thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hij kan de waterbronnen ook maken tot een woestijn. Het verdriet van de beproeving. Lieve broeder en zuster, daar moeten we niet aan voorbij gaan. Daar moeten we niet aan voorbij gaan en denken dat dat te maken heeft misschien met onze zonde. We proberen verklaringen ervoor te vinden. We proberen het uit te leggen. We proberen bij de anderen weg te praten. Maar de beproeving laat God in ons leven soms toe. Hoe moeilijk dat ook is. Die beproeving, die vind je ook bij bij Israël, als ze verlost zijn en ze hebben dat loflied gezongen, dan komt ook de beproeving. De vrouwen hebben daar gedanst bij de tamboerijnen. En Mozes heeft dat lied gezongen, de verlossing. En wat gebeurt er dan? Wat doet de Heilige Geest die hen voorgaat in wolkolom en in vuurkolom? Wat gebeurt er dan? Laten we even opslaan in Exodus hoofdstuk 16. We waren net bij 15, maar nu slaan we het even op bij Exodus 16. U kent het gedeelte natuurlijk wel. En dan lezen we daar vers 22, toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. Zonder water te vinden. En hoe gingen ze? Ze gingen toch achter de wolkolom aan? Ze gingen toch achter de Heer aan? Ze waren toch in de voetsporen van de Heer Jezus, zouden we het Nieuw Testamentisch zeggen? Zij leefden toch helemaal in overeenstemming met Gods woord? En dan in één, hoe kan dit dan gebeuren? Petrus zegt, we hebben net gelezen, je moet je daar niet over verwonderen dat het gebeurt. Want juist dan kun je voor jezelf zien en kan God ook zien dat je geloof echt is. In de beproeving blijkt dat je geloof echt is en dat dat waardevol is en dat dat de moeite waard is, dat je er mee door de beproeving heen komt. God wil in ons leven daarom beproevingen toelaten, dat Hij, zoals hier in Exodus 16, zijn volk beproeft, opdat ze op de Heere vertrouwen. Maar kijk, geen water in de woestijn, dat kan eigenlijk niet. Dan kun je niet overleven. Dan zul je op een gegeven moment sterven, zonder water in de woestijn. En de Heere maakt de woestijn tot waterbronnen, staat hier. Maar ja, doet Hij dat ook nog wel? Doet Hij dat ook nog wel? Staat wel in de Bijbel. Maar houden we daar rekening mee dat Hij dat kan en dat Hij dat wil en dat Hij in de beproeving dat soms ook geven kan op zijn manier? Je wordt niet boven vermogen verzocht, zegt de Bijbel. Maar met de verzoeking en de beproeving zal de Heer ook de uitkomst geven. Ik moet denken aan een van de grootste predikers van de 20e eeuw. Ik kan jullie bemoedigen met het feit dat dat een baptist was. Nee, niet Theo hoor. Nee, dat was een prediker uit Engeland. Nou ontschiet mij zijn naam even, maar die kom ik zo meteen wel op. En die was zoon van een zendeling. En hij vertelde mij in een televisieprogramma dat hij was een jongen van 15, 16 jaar... toen hij met zijn vader in Angola op de grens met Mozambique was, in een woestijngebied, en dat ze in de woestijn waren verdwaald. En daar was geen water. En ja, dat is verschrikkelijk. Ze waren verdwaald en het water raakte op. Wij waren in Namibië en toen hebben we dat ook van een Nederlands echtpaar gehoord die daar verdwaald waren in de woestijn. En zij heeft amper het leven kunnen behouden en haar man is omgekomen vanwege de dorst. Dat gebeurt ook vandaag nog wel. Maar hij vertelde, deze prediker, dat hij 15, 16 jaar oud was en hij zegt, toen hebben we rondgezworven in de woestijn zonder water. Zijn vader was zendeling daar. En hij zegt, ik zag bij mijn broer dat zijn ogen uitpuilden. Spreken konden we bijna niet meer. En toen zei vader, nadat het toch op niks was uitgelopen, alles waar ze zochten, hadden ze geen water gevonden. Toen zei vader tegen ons, wij gaan het nu aan God zeggen. Wij gaan het nu aan God zeggen. Ik zal nooit vergeten hoe indrukwekkend hij dit verhaal aan mij vertelde. Wij gaan het aan God zeggen. Hadden ze dat nog niet gedaan? Ja, vast wel. Maar ze gingen daar met z'n drieën in het woestijnzand zitten. En hij zegt, nooit zal ik vergeten het gebed dat mijn vader toen uitsprak. Mijn vader sprak uit tot de Heere God. Heere, we zijn hier om uw wil te doen en uw werk te doen. En nu zitten we hier zonder water en we kunnen niet leven zonder water. Dus daarom zeggen we tegen u. En als het uw bedoeling is dat we zullen leven, zijn vader, en hij zegt, ik heb mijn vader nog nooit dit horen zeggen. Dan beveel ik de regen om nu te komen. I command the rain. En hij zegt, het was stil. En we wachten af. En we hoorden in de verte gerommel. En gerommel. En er kwamen wolken. Wolken. En er kwam een bui als nooit tevoren. We hebben het regen opgevangen met onze handen en met alles wat we hadden. Hebben we het regen opgevangen. We hadden water om te drinken. Oh, ik vond dat zoiets moois. Zoiets moois. Zo doet God dit wondere werk, dit heerlijke werk. Ook in ons leven. En het hoeft niet altijd zo letterlijk in wonderen en tekenen. Ik geloof in wonderen, maar er zijn ook veel wonderen die geen wonderen zijn en die nooit gebeurd zijn. Maar ik geloof dat God alleen maar een God is van wonderen. En het wonder dat we hier zitten, het wonder dat we een kind van God zijn, het wonder dat we mogen rekenen op zijn genade en op zijn liefde, betekent dat we helemaal ons aan hem mogen toevertrouwen. Het verdriet van de beproeving. Maar in die beproeving wil de Heere ook uitkomst geven. En wil de Heere ook wonderlijke dingen doen. Maar hij laat dat toe. Hij liet toe dat David werd vervloekt door Simei. En de dienstknechten van David zeiden, zullen we hem maar ombrengen, zullen we hem onthoofden. Nee, zei David, dit is kennelijk wat God bedoelt. Kijk, dat is de geloofstaal, hè. Dat is de geloofstaal, geef het over aan hem. David gaf het over aan de Heere. En deze Simei die stenen gooide en David vervloekte. In het boek Samuel kunt u dat vinden. David ontving alles uit de handen van God. Dat is de beproeving en dat is dan tevens ook de aanvaarding en de vrede die daarmee ook in ons leven gaat komen. Het verzet tegen de beproeving brengt geen vrede. De aanvaarding van de beproeving brengt vrede. God gaat ook je leven beproeven. Als je een kind van God bent, dan kom je in de beproeving. Als de Heer Jezus vervuld wordt met de Heilige Geest bij de doop in de Jordaan, dan is het volgende vers dat de Geest hem leidde in de woestijn. Om verzocht te worden. En zo was dat ook met Israël. 40 jaar waren ze in de woestijn om verzocht te worden. En dan hier was er geen water. En dan geeft God in zijn grote genade ook hier in Exodus 16 de uitkomst. Dan is daar water. U weet wel dat bittere water waar dan Mozes een stuk hout in gooide zodat het te drinken was. En dan zitten ze daar. Dat is zo mooi dat ik onderstreep in mijn Bijbel. Dan zitten ze daar in Elim. In Elim, en er waren 12 waterbronnen. Dan mochten ze in de woestijn, bij Elim, mochten ze aan 12 waterbronnen zitten. Voor elke stam een waterbron. Vers 27. En zij legerden zich daar aan het water. Nou, daar vonden ze de vrede van de aanvaarding. Daar was het goed gekomen tussen hen en God. Ze verweten Mozes en ze verweten God dat ze uit Egypte waren weggegaan en dat ze nu in de woestijn waren zonder water. Ze begrepen niet dat God ze ging beproeven en dat God hun leven ging testen en hun geloof ging testen. Lieve broeder en zuster, als iemand in de geloofsbeproeving zit, moet je het niet wegpraten. Moet je daar groot begrip voor hebben. En laat het maar gebeuren. God vergist zich nooit. En we hebben allemaal wel momenten in ons leven gehad dat we door de beproeving heen gingen. En soms door verschrikkelijke tijden. Soms door momenten dat je roept door de hemel, God, waar bent u? Waarom moet dit gebeuren? Wat is de zin hiervan? En dan de aanvaarding dat Vader in de hemel alle dingen weet. En zijn leven in je hand houdt. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet wat je in de beproeving zelfs nodig hebt. De vrede van de aanvaarding vinden we in vers 27 van Exodus 16. Als de Heere ook de woestijn maakt tot een waterbron, zoals daar in Psalm 107 wordt gezegd. Elim. In de Efezebrief zegt Paulus in Efeze 1 vers 11, daar zegt hij dat hij alle dingen doet naar zijn raadsbesluit. Kijk, dan moet je als kind van God, hè, na de Pinksterdag, moet je daar eens willens mee moeten worden. Met dat raadsbesluit van God. Vader, wat u doet is goed. Wat u doet in mijn leven is goed. Ik begrijp niet, zei de vrouw van City Stut, waarom mijn man is weggegaan en mij ziek heeft achtergelaten. Maar wat u doet is goed. En ze zegt, ik zal de Heere te allen tijden prijzen. En ze heeft zich, om het zo te zeggen, uit haar ziekbed geprezen. En ze is opgestaan en ze is naar de jonge mannen gegaan van haar kerk. En ze heeft de jonge mannen in haar kerk meegedeeld dat haar man weg is naar Afrika. En zij ziek achterbleef, maar dat ze desondanks de Heere loofde en prees voor zijn goedheid en zijn genade. En daaruit is voortgekomen een zendingsorganisatie in Engeland, een grote zendingsorganisatie. World Crusade, die naam weet ik even niet meer. Maar in ieder geval een zendingsorganisatie die we vandaag nog steeds kennen en die nog steeds werkzaam is in tal van landen. Dat is met die vrouw van City Stut begonnen. Dat is indrukwekkend. Indrukwekkend hoe God uit niets, uit moeite en uit strijd en uit verbijstering van mensen iets goeds geboren laat worden. En dat is eigenlijk het hele principe in de Bijbel. Dat God in dagen van beproeving en verzoeking iets goeds naar voren laat komen. Als hij hier in de woestijn zit aan de waterbronnen, dan pas kan de Heere zijn inzettingen en zijn geboden geven aan Israël, zegt vers 25. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. En daar stelde hij hen op de proef. In de moeite en in de beproeving kan God iets aan ons kwijt. Kan God iets aan ons zeggen. Kan hij ons iets meedelen wat voor de rest van ons leven van grote betekenis is. Dat is Gods principe. In de ballingschap krijgt Israël de openbaringen. Het boek Ezechiël is aan de rivier de Kebar aan Ezechiël geopenbaard. In de Babylonische ballingschap. Geweldig is dat. Eigenlijk heel bijzonder. Dat de Heere dat zo doet. Dat hij aan Daniël in de ballingschap van Babel zijn openbaring geeft. En de dingen van de toekomst schildert. Niet in het land Israël. Niet als het Israël voor de wind gaat. Maar juist in de beproeving. Daar kan de Heere zijn inzettingen geven. Zo werkt onze God. In de moeite. En in de pijn, daar kan de Heere ons onderwijzen. En dan krijgen we ook zicht op ons eigen leven. Dan krijgen we ook zicht op wat de Heere doet in de moeite waarin wij soms zitten en waar we doorheen moeten. De moeite van ziekte, pijn, dood, ellende, uitzichtloosheid. En dan zeggen Heere, u vergist zich niet. Help mij om dat te verstaan. Help mij om me dat eigen te maken. Niet als feitelijke kennis, maar als een innerlijke beleving. Door de Heilige Geest. Daar is de Geest voor gekomen. Om ons dat leven van de Heer Jezus te geven. Zodat Hij, toen Hij vastgespijkerd werd aan het kruis, kon bidden, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Toen Hij daar hing voor onze zonden. Toen hij niet is ingegaan op de uitnodiging om zichzelf te redden en van het kruis af te komen. Dat had hij gekund. Maar hij had ons op het oog. Hij had jou op het oog. En is daar doorheen gegaan. En in zijn diepste lijden heeft God het grootste van zijn genade laten zien. Namelijk de redding van een verloren wereld. Van een verloren zondaar. Zo is onze God. En hebben we moeite? Denk dan ook eens aan Paulus, dat is eigenlijk het laatste wat ik daarvan zeggen wil. De apostel Paulus. Die werd geroepen door God, door Jezus, om een apostel te zijn. En wat gebeurt er? Hij mislukt als prediker. Eerst in Damascus, En dan zeggen ze, Paulus, je moet maar weggaan. Ren voor je leven, want anders dan kom je er niet levend uit. En hij wordt over de muur, weet u wel, in die mand lieten ze hem zakken en Paulus ging de stad uit. Had God dan niet zijn engelen kunnen sturen? Jawel. Maar dit was een grote beproeving voor Paulus. En hij ging. Zonder een woord van protest. En toen ging hij naar Jeruzalem. Ja, waar kun je anders naartoe gaan? Naar de broeders in Jeruzalem. Die accepteerden hem eerst niet. Maar Barnabas die nam het voor hem op. En toen werd hij door de broeders geaccepteerd. En ook Petrus stak zijn hand uit, de broederhand. En toen ging hij prediken in Jeruzalem. Oh, daar kunnen we zoveel van leren, hè? Kunnen we zoveel van leren voor onszelf. Want wat gebeurde er? Paulus mislukte ook in Jeruzalem. En de broeders zeiden tegen Paulus, Paulus moet weggaan. En wat zegt Paulus? Ja, maar ik ben door de Here geroepen. Nee, dat zegt Paulus helemaal niet. Hij zwijgt. En hij gaat. Ze brengen hem naar Caesarea. Hij stapt in het scheepje en voert richting Turkije terug naar Tarsus. Terug op af. Terug naar moeder. Terug naar vader. Naar het tentenmakerswinkeltje. En daar zit Paulus. En we horen hoofdstukkenlang niets meer van Paulus. Oh, wat een groot man was Paulus. Ja, groot. Klein waarschijnlijk. Maar geestelijk gesproken. Kunnen we zoveel van leren. Zonder enig protest gaat hij terug. En dan, na enige tijd, hoe lang dat precies is, weten we niet. Maar dan is Barnabas, die is op verzoek van de broeders in Jeruzalem, in Antiochië. Daar is een groot gebeuren aan de gang. De geest werkt daar bijzonder. Velen kwamen tot bekering. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze zich houden aan de schrift. En die hadden ze misschien niet voldoende daar tot hun beschikking. Dus Barnabas moest kijken, gaat het wel allemaal bijbels? Dat het niet sectarisch wordt, hè? Had zomaar gekund. Het Nieuw Testament was er ook nog niet. En daar in Antiochië, in die opwekking van Antiochië, daar herinnert Barnabas zich in ene Paulus. En hij verliet de opwekking. Hij ging een lange tocht maken naar Tarsus. En daar ging hij Paulus zoeken. Nou, begin er maar aan. Kijk, wij hebben een mobieltje, we zouden even bellen. Of een sms'je sturen. Maar Paulus ging zelf zoeken. Barnabas. En ja, hoe gaat dat dan? Hè? Dan ben je zo'n stad, hè? In Tarsus. Ja, kennen jullie Paulus? Paulus? Nee, nooit van gehoord. Ja, maar hij heeft een tentenmaker. Oh, tentenmakerswinkel. Ja, die zit daar en daar. De hoek om en dan linksaf en dan enzovoort. En zo uiteindelijk vindt hij Paulus. De zoon der vertroosting, Barnabas. Die vindt een mislukte prediker. En hij steekt zijn nek voor hem uit. Hij zet zijn eigen reputatie op het spel, deze Barnabas. Om deze mislukte prediker bij de hand te nemen. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn toen daar de poort openging. En Paulus daar op dat binnenplaatsje zat, zo stel ik het me voor. Staat niet in de Bijbel, maar soms maak je een voorstelling ervan. Die zit daar die stukken canvas aan elkaar te naaien, weet je wel, zo'n tent te maken. En dan komt Barnabas binnen. Barnabas. Ik weet niet of je die naam gebruikt hebt. Als dit Engels zou geweest zijn, dan zou je misschien hebben gezegd, Barney, jij hier? En dan zegt Barnabas, Paulus, kom mee. God doet geweldige dingen in Antiochië. Dit moet jij meemaken. Want ik weet, de Heer heeft jou geroepen. En dat heeft hij niet zomaar gedaan. Je hebt de Heer Jezus gezien, dat heb je ons verteld. En hij heeft je geroepen om een apostel te zijn. Kom mee. En dan begint Paulus zijn bediening daar in Antiochië. In de opwekking. En dan mag hij verder de man worden die hij later geworden is in de Romeinenbrief en in de Korinthebrieven en in die prachtige Efezebrief. En zo wordt Paulus gevormd, dwars door de verdrukking heen. Hij wist van de vreugde van de verlossing. Hij wist van het verdriet van de beproeving. En hij wist van de vrede van de aanvaarding. Paulus wachtte daar op God. En Barnabas werd zijn reddende engel, om het zo te zeggen. Dat we maar vele Barnabassen mogen hebben in de gemeente van Christus. Amen. We gaan zingen lied 823. 823 uit de bundel van Johannes de Heer. En dan is bij dat lied ook de tweede collecte. En ik had op mijn spiekbriefje geschreven, dat is voor het bouwfonds. Nou, dan kun je nog een keer met vreugde geven. 823 uit de bundel van Johannes de Heer. Zullen we samen danken? Heren, we danken u dat we mogen leven bij het onderwijs van uw woord, waarin u ons wilt zeggen welke weg u met ons wilt gaan. Hoe die weg zal zijn. Bij de een is het zus en bij de ander is het zo. Altijd weer anders. Maar hier maar met één doel. Dat u met ons meegaat in uw langmoedigheid en barmhartigheid. Dat u met ons meegaat ook in momenten van beproeving en pijn en tranen. En dat u bij ons bent. En dat u het beste met ons voor hebt. En we bidden u, Heer, dat we zullen rusten. Rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En in het zekere weten dat u zich nooit vergist. U bent onze God. En we danken u dat u bent zoals u zich hebt geopenbaard. In uw woord. Als de God van het mededogen. Als de God van Israël. Als de Vader van de Heer Jezus. Als onze God en Maker. Heren, we willen u loven en prijzen. Gaat u met ons ook als we van hier zijn. En wilt u met een ieder van ons zijn. Ook degene die er niet konden zijn vanmorgen. En wilt u zo uw gemeente bouwen te midden van ons. En geef uw genade uit uw heiligdom. Dat het ieder nodig heeft en u weet dat. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen uit Opwekking, lied 27. Dan zingen we daarvan twee coupletten. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. En dan na het tweede couplet bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we staande het derde couplet. Maar we kunnen natuurlijk ook bij deze al liederen alvast gaan staan. Laten we dat maar doen. Ik zou u nog even de naam geven van die predikant, die baptisten dominee, weet u wel. Die zoon van een zendeling in Afrika die de weg kwijt was en regen kreeg in de droogte. Zijn naam is Stephen Olford. En als je een preek van hem wil horen, moet je op Google even kijken, op YouTube. En dan hoor je de beste preek aller tijden. Dus... We gaan de Heer vragen om een zegen. Heer, wilt u ons zo nabij zijn vandaag en ook op onze verdere weg. Mogen uw genade en uw liefde bij ons zijn. Mogen de tegenwoordigheid van de Heer Jezus bij ons zijn. En mag de kracht en de geest van God, de Heilige Geest, in en met ons zijn. Totdat Jezus komt straks op die grote dag om zijn gemeente thuis te halen. Halleluja. Amen. We zingen het derde couplet.